muziek uit de jaren 60. Dat waren Aphrodite's Child met Rain and Tears. En we beginnen met een paar berichten van de gemeenteluisteraars. Even zeggen dat het containerpark van Maldegem gesloten is sinds zaterdag 11 november tot en met woensdag 15 november. Je kunt je afval terug kwijt op ons containerpark vanaf donderdag 16 november om 13 uur. En ook op zaterdag 11 november en woensdag 15 november waren en zijn de gemeentelijke diensten dicht. Er is wel huisvuilophaling voorzien op woensdag 15 november. En op zondag 19 november wordt de dag van de dynastie herdacht in de verschillende parochiekerken met een te deum tijdens de hoogmis. En dan moeten wij jullie ook even wijzen op de Vlaamse Zwemweek, die ook hier in Maldegem in het Sint-Anna-zwembad niet onopgemerkt voorbij zal gaan. De Vlaamse Zwemweek 2000 loopt van 18 tot 26 november. Er zijn tal van toffe prijzen te winnen. Elke dag een ganse week aan een stuk zijn die prijzen daar in de wacht te slepen. Doorploeter eventjes het zwemprogramma en je zal merken dat er waarschijnlijk ook voor jou, ben je nu jong of ouder, een zwemuurtje ligt te dobberen in het Sint-Anna-zwembad. Zo gaat het. Op het affiche of op het kleine foldertje dat jou moet warm maken om eens een plons te maken in het Sint-Anna-mat. Het zou ons te ver leiden, luisteraars, om echt een hele grondige doorname te maken van alles wat er te doen is. Ik ga er gewoon een paar zaken uitnemen. Er is een peuter- en kleuterkleurwedstrijd na het zwemmen. Die ontvangen dan een tekening, die kleintjes. En daarmee kunnen zij deelnemen aan de kleurwedstrijd. En je raadt het, een leuke prijs winnen. Er is ook een prijzenactie voor 6 tot 12-jarigen. Voor de 50-plussers is er dan het prehistorie zwemmen van 16 tot 17 uur op dinsdag 21 en donderdag 23 november. Er is ook een familie- en vriendenzwemmarathon. Hola, dat heeft een beetje storing. Een familie- en vriendenzwemmarathon. En die vindt plaats op dinsdag 21 en donderdag 23 november ook. U kunt zoveel mogelijk familie en vrienden meebrengen en samen zoveel mogelijk lengtes zwemmen. Dat kun je dan ook op het deelnameformulier gaan aanbrengen. En ook daar kun je waarschijnlijk weer wel iets mee winnen. Want kijk eens, de talrijkste groep wordt in de bruisende bubbels gezet. Wat is er dan allemaal te doen op zaterdag 18 november? Kinderzwemmen. Even kijken, een zweminstuifhoek in de namiddag met waterschoenen en wonderwielen. Op zondag 19 november gratis ontbijtzwemmen. Oh ja, kijk eens, iedereen die tussen 8:30 en 9:00 komt zwemmen, wordt verwend met een gratis ontbijt. Enkel de zwembeurt hoeft betaald te worden. Vooraf inschrijven is wel verplicht. We zijn van 10 tot 12 op diezelfde zondag, dus volgende week zondag ook nog een spellend plons voormiddag voor kinderen. De maandag is er seniorenzwemmen, zwemlessen voor kinderen met barracuda en watergewenning. Op dinsdag is er ontbijtzwemmen voor de scholen. Dan is er ook nog prehistorisch zwemmen voor de 50-plussers, maar dat hoorde je al. Trainingszwemmen voor kinderen met barracuda, brevetzwemmen en dan nog eens zwemlessen voor volwassenen met zwemclub Olympics. De woensdag ontbijtzwemmen voor het Maldegemse gemeentepersoneel. En dan is er ook filmzwemmen voor kleuters op woensdag 22 november met waterspelen die ter beschikking zullen staan. En er is 's avonds ook nog filmzwemmen voor tieners en volwassenen, wat dat dan allemaal mag betekenen. De donderdag ontbijtzwemmen voor de scholen, prehistorisch zwemmen, dan tal van zwemlessen. Er is op vrijdag 24 november ook disco zwemmen, 's avonds met een topradio. Op vrijdag 24 november is er dan inderdaad die dive and dance. En dat is uiteraard 's avonds, is een zwemfuif van 18:30 tot 22 uur, gevolgd door een fuif in het cafetaria. Dan op zaterdag 25 november kinderzwemmen en een zweminstuif met leuke prijzen. En de zondag op 26 november nog eens ontbijtzwemmen. En daarmee hebben wij het misschien toch wel bijna helemaal even kunnen doornemen. Met een spel voormiddag ook voor kinderen van 10 tot 12 uur. Ik zou zeggen, als u interesse hebt in het aanbod van die Vlaamse Zwemweek, ook hier te Maldegem in ons Sint-Anna zwembad. En u hebt toevallig geen foldertje, of jullie kleine heeft het niet meegekregen wel. Ik ga dan nog eentje ophalen bij de sportdienst van Maldegem of in het zwembad. Daar zijn ze waarschijnlijk wel beschikbaar. Dan wijs ik ook nog even op de grote schoonmaak in het Sint-Anna zwembad, want het zwembad zal wegens opletting gesloten zijn van maandag 18 januari tot en met zondag 14 januari 2001. Op maandag 15 januari, dan gaan wij terug van start. En van het sportieve gaan we even overstappen naar het sociale. Met wat aandacht voor het VSHB, en dat staat voor Veldstraat Sociaal Hulpverlenen Buurtwerkingscomité. Maar dat comité situeert zich in de Veldstraat, maar hun activiteiten strekken zich uit over het gehele grondgebied van Maldegem. Het is dus niet echt een wijkwerking, maar zij zetten zich in voor heel Maldegem. En de Maldegemse inwoners die het een beetje moeilijker hebben, kunnen terecht in de tweeluikwinkel van VSHB. En hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Maar nu door middel van waardebonds die te verkrijgen zijn bij het OCMW, de pastoor, de diaken en het VSHB zelf, mogen die mensen gratis kleding uitkiezen in de Low Budget Shop. In deze winkel mogen ook andere mensen gaan aankopen. Door middel van hun aankopen in die shop werken ze daardoor integraal mee aan de armoedebestrijding in Groot-Maldegem. Immers, de huur dient betaald te worden, zodat de continuïteit van de hulpverlening gewaarborgd kan blijven. En daarvoor heeft de VSHB toch ook enige inkomsten nodig. Je kunt bijvoorbeeld voor 20 frank een handtas kopen en je kunt tot eind november een tweedehands salon op de kop tikken voor amper 650 frank. Dus je kunt er gerust dus binnenwippen. Wie weet vind je er iets toch naar je hading voor een prikprijsje. De shop is open op woensdag voormiddag van 9 tot 11:30 en op zaterdag namiddag van 13 tot 17 uur. Wens je meer inlichting? Wel, dat kun je bij de verantwoordelijke van deze organisatie, namelijk Daisy de Bonte. Haar telefoonnummer 0496 46 85 85. En tot daar onze berichten, carousel. Ik heb nog een paar berichten, luisteraars, maar die geven we dan zo dadelijk. We gaan eerst even luisteren naar een heel mooi liedje van Bing Crosby en Grace Kelly, True Love. Bing Crosby en Grace Kelly. En we voegen er nog een paar berichten aan toe, luisteraars, dan zijn wij daardoor heen en dan kunnen we ons straks volledig concentreren op onze terugkeer naar het grijze verleden van Maldegem. Het grijze verleden dat een beetje meer zal opgegelderd worden door onze twee studiogasten Walter Notenboom en Mark Martens. Maar dat is voor straks. We kregen een schrijven van het educatief bosbouwcentrum van Groenendaal. En zij brengen ons op de hoogte, of meteen ook jullie luisteraars, van het Eikenproject 2000. Voor de 8e keer al georganiseerd door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en ProSilva Vlaanderen. En waarover gaat het? 100 boompjes van ingeems, kwalitatief bosplantsoen, worden aangeboden tegen een kleine prijs aan elke particulier of vereniging die zich daartoe inschrijft. Met het gekochte bosplantsoen kun je een stukje bos planten, een houtkant aanleggen of een gerbebossing gaan doen. Er kunnen dus 100 boompjes, dat wil zeggen 4 pakketjes van 25 bomen, uitgekozen worden uit 5 verschillende boomsoorten. En dat zijn dan de zomerrijk, de boskers, de gewone es, de winterlinde en de zwarte els. Je krijgt dan als deelnemer ook een jaar lang de tijdschriften van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en ProSilva in de bus. De deelnemers kunnen hun bestelling ophalen tijdens de eerste zaterdag van december op 10 verschillende plaatsen verspreid over het Vlaamse land. Voor meer informatie kun je terecht bij het educatief bosbouwcentrum Groenendaal, Dubois-Laan 2, te 1560 Goeilaard. Ik geef ook een telefoonnummer 02-657-93-64. Dus de totale prijs van het project bedraagt 1700 frank voor die boompjes. Wil je nog bijkomende boomspiralen voor die boompjes voor de bescherming van de nieuwe aanplantingen tegen konijnenvraat, dan kost het allemaal 3650 frank. Inschrijven vooraf is zeker wel nodig en je kunt dat nog doen voor 13 november. En dan kijken wij nog even naar het aanbod van het cultureel centrum Den Hogen Pad, luisteraars, voor de komende weken. Zo brengt Karel Vingerhoets op 23 november het tweede luik van zijn Vlaamse verhalen uit de 20e eeuw in den Hogenpad. Hij vertelt verhalen uit de Tweede Wereldoorlog van Louis Paul Boon, Hugo Claus en Ernest Klaas. En op dinsdag 5 december komen Yves Segers en Dirk Bouters, gekend van HT&D, naar den Hogenpad. Zij vullen er een hele namiddag met bekende meezingers, afgewisseld met de grappen en de grollen. Op vrijdag 8 december tenslotte zal een koude winteravond verwarmd worden door het salonorkest Panaché, onder leiding van Dirk Beume en sopraan Christa Biesemans. Voor meer informatie over de programmatie van den Hogenpad, voor inlichtingen en boekingen kun je terecht bij den Hogenpad zelf. Je vindt den Hogenpad in Adegem, dorp 16b, telefonisch bereikbaar via het nummer 050 71 0021. En ik moet er ook nog even op wijzen dat ik hier in het programmaboekje zie dat er vandaag, zondag 12 november om 20 uur, ook nog een voorstelling plaatsvindt, de laatste voorstelling dan van het Adegems Volkstheater, met hun komedie Het Nut van Koffieprut. De toegangsprijs bedraagt 250 frank. En daarmee, luisteraars, zijn wij dus doorheen door deze berichtenmolen, zoals u die elke week van ons krijgt, aangeboden de ene week al een beetje meer dan de andere. En zoals gezegd gaan wij straks de geschiedenis van Waldrem in met een kijk op het boek De Millennium Uitgave 2000 van de geheimkundige kring Het Ambacht Waldrem. Het boek komt weldra te verschijnen en we gaan er wat meer informatie over vernemen zo dadelijk van onze twee studiogasten. En ik merk, luisteraars, dat het alweer naar 10:30 loopt. Dan gaan we even onderbreken voor nieuws van vandaag van onze collega's in Brussel. Maar het komende half uurtje, zo tot 11:00, gaan wij besteden niet aan de actualiteit van vandaag. Maar we gaan terug naar dat grijze verleden, die geschiedenis van Waldrem. We zijn een beetje in de periode van het terugdenken aan mensen die er niet meer zijn, allerheiligen enzovoort. We gaan eigenlijk terug naar een tijd die totaal verdwenen is, maar toch ook Waldrem was er vroeger. En voor wij er liepen, liepen er generaties van andere mensen die ook gewerkt, geleefd hebben in Waldrem. En die daarover ook wel een en ander hebben nagelaten. En dat is wel interessant, want zo kun je toch eens teruggrijpen naar je eigen roots. En misschien ook een beetje afstand nemen en relativerend staan tegenover wat er hedendaags allemaal rijlt en zeilt in onze moderne jachtige wereld. Even kijken hoe het vroeger was, of het dan wel zoveel anders was, hoe de mensen toen leven, werkten, hoe het er hier uitzag. En bij wie kunnen wij voor wat Waldrem betreft beter te raden gaan dan bij de geheimkundige kring Het Ambacht Waldrem. Die mensen zijn bekend van heel wat mooie uitgaven en onder meer ook hun jaarboeken kaderen daarin. We zijn er reeds 5 verschenen, we zijn dit jaar toe aan de 6e editie en dat wordt een speciale editie. Ik praat erover met Mark Martens, die de vertaling van het bekende of beroemde werk van mevrouw de Lalain, zo bekend niet, want het is niet echt verkrijgbaar, het zal nu binnenkort wel zo zijn, in de vertaling. Hij heeft die vertaling op zich genomen. En we praten ook met de voorzitter van de geheimkundige kring Het Ambacht, en dat is Walter Notteboom. Walter, misschien nog voor het nieuws van 11:00 een korte situering van dit jaarboek. Het wordt iets speciaals, deze 2000 uitgaven, en er komen zelfs 2 versies van.
Ja, natuurlijk was Madame de Lalain uitgeven in zekere zin een waagstuk. Dat is een boek in het Frans geschreven en 1849 verschenen in Brussel. En die dame was dus een adellijke dame, behoort tot het adellijke geslacht van Waldrem. Dat is een rij heren en dames die de titel voerden, graaf en gravin van Waldrem, die teruggaan op onze Salomon. Salomon, daar hangen een beetje vraagtekens over, maar meestal, die wordt toch enkele keren in de geschiedenis genoemd. Geschiedkundigen stellen er vraagteken achter, omdat de bronnen over hem te schaars zijn.
Hij staat hier op de markt, aan de fontein. Iedereen heeft nu wel van die Salomon gehoord door de perikelen daar rond. Het verhaal misschien straks, Walter, maar dit wordt dus eigenlijk het voorwerp van dit 6e jaarboek. Iets speciaals, wellicht wel, want het wordt als een millennium-editie naar voren gebracht met twee versies, zei ik. Hè. Licht eens toe, twee versies van dat boek, twee manieren om het te gaan aanschaffen, een gewone en een speciale.
Die twee versies bedoelen uiteindelijk alleen maar dat er een luxe versie is. We vinden het boek, wij niet alleen, want er zijn heel wat verzamelaars die willen het authentieke boek bemachtigen. Dat is vorige week nog in Damme geveild aan een zeer hoge prijs. Maar dat boek is zeer zeldzaam, want die mevrouw heeft misschien maar een paar honderd exemplaren laten verschijnen van haar boek. En ze heeft ze eigenlijk nooit in omloop gebracht. Het is nooit verkocht geweest, maar het is hier en daar toch wel goed bewaard geworden.
Nu, het is een standaardwerk, eigenlijk voor de geschiedschrijving van Maltegem. Ik stel voor, heren, dat wij daar zo dadelijk over 5 minuten over voorpraten, want ik zie aan onze klok dat het nieuws en de publiciteit voor 10:30 er dreigen aan te komen. We gaan daar eerst even naar luisteren en straks komen wij terug in de huiskamer met Mark Martens en Walter Notteboom. Tot zo dadelijk.
Zwaar bewolkt tot betrokken weer vandaag met veel regen en rukwinden tussen 50 en 70 km per uur. De maximale schommeling in Vlaanderen rond 9 of 10 graden. Ook morgen grijs en nat weer. Geert van Hassel met de nieuws van 10:30 en bijzonder goedemorgen. In Israël heeft de kaper van het Dagestan Airlines vliegtuig zich aan de autoriteiten overgegeven. Volgens de laatste berichten hebben de circa 58 inzittenden het toestel intussen verlaten. De achtergronden van de kaping zijn echter nog steeds onduidelijk. Mogelijk gaat het om een actie van Tsjetsjeense rebellen. De Tupolev 154 werd overmeesterd tijdens een vlucht van Dagestan naar Moskou. De Britse Veiligheidsdienst heeft een bomaanslag in Hartje Londen kunnen verijdelen van de Noord-Ierse splintergroepering dat zichzelf het echte IRA noemt. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Telegraph. Volgens een veiligheidsbeamte was de Real IRA van plan om een 227 kilogram zware handgemaakte bom naar Londen te brengen. Het tuig zou tijdens een groot evenement tot ontploffing worden gebracht. In de Noord-Ierse Omagh zorgde 2 jaar geleden een bom, die slechts half zo zwaar was als de pas onderschepte bom, voor 29 dodelijke slachtoffers. De Britse politie waarschuwde eerder deze week al voor mogelijke aanslagen rond kerstmis door Noord-Ierse splintergroeperingen. En de A12 Brussel-Antwerpen is in Londenzeel opnieuw vrijgemaakt voor alle verkeer. Even voor 5 uur vanmorgen vloog er een auto die richting Brussel reed om een onbekende reden door de middenberm en botste frontaal op een tegenligger. Beide voertuigen schoten in brand. Voor 4 mensen werd de klap fataal, een 5e inzittende raakte zwaar gewond. En dat was het nieuws.
En dat was Salvatore Adamo. We gaan het spuitwater nog eventjes opzij zetten, want we gaan het gesprek verder zetten met onze 2 gasten voor vandaag, luisteraars. Dat zijn Walter Notteboom, voorzitter van het Ambacht Maldegem, de Maldegemse Geheimkundige Kring, en Mark Martens, die de vertaling op zich heeft genomen van het standaardwerk van mevrouw de Lalain. Dat wordt vertaald voor de eerste keer en wordt op die manier dan ook toegankelijker voor een groter publiek. Het boek is een standaardwerk voor wie opzoeking wil verrichten rond Maldegem. Maar heren, die mevrouw de Lalain, die was eigenlijk niet van Maldegem, die woonde niet in Maldegem. Hoe komt zo een, mag ik zeggen, toch een dame uit de Brusselse hogere kringen, de adel, hoe komt die ertoe om een boek te gaan schrijven over Maldegem?
Ja, die madame de Lalain was dus eigenlijk een Telg, een rechtstreekse afstammeling, zoals ik al zei, van de heren van Maldegem. Ze is geboren in 1787, overleden in 1866 in Brussel en had daar een zeer weelderige, rijke woning. De stam de Lalain, adel die over dus rijke adel, mogen we zeggen, ook vooraanstaande adel, die voor veel diplomaten, ambassadeurs gezorgd heeft en zo. Dus die mevrouw was eigenlijk een beetje van alle wanten thuis. Ze is redelijk vroeg weduwe geworden. Ze is maar een jaar of 8 getrouwd geweest, had 3 kinderen. En die kinderen, die opvoeding was financieel geen probleem, maar nadien had die mevrouw dus een zee van tijd om zich aan haar hobby's, zou ik maar zeggen, of haar interesses te wijden. Ze had vooral een heel grote belangstelling voor de Italianen. Ze heeft Italiaanse schrijvers en dichters vertaald. Die producten daarvan, haar literaire productie, hebben we teruggevonden in de Albertina Bibliotheek in Brussel. Want ze had trouwens bestemd dat haar bibliotheek, die over duizenden werken bestond is, dat het grootste deel daarvan moest bewaard blijven als openbaar bezit.
Walter, gaat haar stamboom, zogezegd haar voorvader, gaat dat echt terug tot die Salomon van Malden?
Ja, mevrouw de Alain past daar perfect in. Dus die stamboom van de Van Maldenhems, die bestaat, die is zelfs in drie grote taferelen geschilderd. Die gaat dus van Salomon, van 1200 tot op deze tijd, want er bestaan nog altijd nakomelingen van de heren Van Maldenhem, die gaat perfect in elkaar en mevrouw heeft daar dus haar plaats in. En dat was nu juist op een zeker moment, rond 1846, begint ze zo wat meer historische belangstelling te krijgen. Zij weet dat zij van een adellijk geslacht is, waarin dat beroemde mannen geweest zijn, en ze wil dat nu een keer allemaal op papier zetten. Dat is een fase geweest in haar leven, waarvan dat ze op een duur zal zeggen, het wordt tijd dat gedaan is hier met die oude papieren in ons huis. Dus ik kwam een beetje hetzelfde tegen wat dat wij wel beleven met ons vrouw, die gezegd is, zijn die zaken hier haast opgeruimd. Maar ze heeft zich daar dus 2 jaar aan bezig gehouden. En ze heeft eigenlijk een zeer degelijk boek geschreven, want ze kreeg van veel kanten heel wat lof toegezwaaid dat ze dat heel goed gedaan had. Dus in haar boek beschrijft ze dus eigenlijk die 30 generaties van Van Maldenhems vanaf Salomon tot op heden. En dat zal misschien in zekere zin de mensen wat afschrikken. Die 6e uitgave is dus heel wat anders dan een verhaaltje over Donk of over Kleit of over Maldenhem. Maar ik zou zeggen, ja, het is eerder het serieus geschut. Het is een substantiële geschiedenis van Maldenhem dan bekeken van de adellijke kant natuurlijk. Hè.
Je zegt ze kon beschikken over een enorm archief. Om haar boek uit te distilleren. Dat archief op zich, bestaat dat ook nog? Kunnen jullie daar ook in terecht?
Ja, dat is een heel interessante vraag natuurlijk. Waarom kon zij het doen? Omdat ze volgens haar eigen schrijven in haar boek zegt dat op haar zolder meerdere koffers met archief stonden die overgeleverd waren door voorvaderen. En de belangrijkste daarvan was Robert van Maldenhem, die rond de jaren 1600, 1640 al geweldig veel opzoekingswerk gedaan had. Maar dat was nooit in een boek uitgegeven. Dat waren allemaal documenten die goed genummerd waren. Dat was een genummerd archief, een archief op orde. En zij zegt, ja, waar beginnen we hier aan? Ik kan er bijna niks van lezen. Maar dan heeft zij de archivarissen van Brussel ter hand genomen. Ze kon dat allemaal betalen. En die hebben haar geholpen om dat allemaal te ontcijferen. En dus eigenlijk heeft ze op het goede moment dat nog kunnen omzetten in een boek dus. Maar nu vraagt gij, waar is dan archief naartoe? Dat is ook onze grote vraag.
En het is weg.
Het is misschien niet weg, maar het kan op langs twee kanten bewaard gebleven zijn. In haar eigen tak, de Alijns dus, de kant van haar man is dat. Zij is eigenlijk een Van Maldenhem, dus natuurlijk is ze Van Maldenhem, Marie-Henriette. Maar haar broer is het hoofd van de Duitse tak. En het kan ook zijn dat archief langs de kant van haar broer in Duitsland geraakt is. Daar doen we nu eigenlijk navraag over. En we hebben ook persoonlijk contact genomen met de familie de Lalain. Hè, dat is in Gerardsbergen dus. En daar bleek het wel dat archief dat zij zou gebruikt hebben, dus bij hen niet bestond. Er is wel een zeer goed geordend archief over de familie de Lalain, waarin men dus kan zien welke stukken daarin zitten. Maar die stukken over de Van Maldenhems zitten daar niet in.
Eigenlijk zijn jullie op zoek naar het oorspronkelijke archief. Lijkt wel een detectieve. Ja, spannend, hè? Maar nog niet gevonden.
Ja, er is daar een belangrijk element verleden jaar bijgekomen. Dat een van die nakomelingen van haar broer dus eigenlijk ook van haar familie, dus verleden jaar een heel groot bezit van de familie van Maldenhem geveild heeft bij Christie's in Amsterdam. Men kon duidelijk zien dat dat een massa meubelen en schilderijen was. En volgens de catalogus was er ook sprake van archief, maar dat was niet zo duidelijk omschreven. Daar hangt nu nog een vraagteken over. Is dat archief gedeeltelijk verkocht, niet verkocht? Berust dat daar nog ergens op een kasteel in Duitsland? Want die nakomelingen hebben daar niet één kasteel. Dat gaat er over 5-6 plaatsen waar er van Maldegems wonen.
In Vrij Maldegem van deze week staat er daar ook een stuk over. Je spreekt daar over Stutsingen of Stutsingen. Is er een mogelijkheid om via bepaalde kanalen ergens een oproep te doen? Of ja, ergens een oproep te doen naar meer informatie van wie dan ook uit die kringen naar dat archief? En hoe doe je dat? Ben je er al geweest? Ja, waarschijnlijk.
Wel, ik moet zeggen dat er momenteel, de schrijver van dat artikel hier in het Vrij Maldegem, is momenteel op gang naar Niederstotsingen om nog een paar foto's te nemen, vooral van zaken die ook betrekking hebben op het boek. Dus het boek, mensen gaan misschien zich afvragen, kunnen zij daar een foto bij plaatsen over zaken die eigenlijk al eeuwen geleden gebeurd zijn. Dat boek zal eigenlijk rijk geïllustreerd zijn, omdat wij in de archieven, dus de oude documenten, toch gedeeltelijk hebben teruggevonden waarop madame de Lalain zich gesteund heeft. Het was niet alleen die koffersarchief op haar zolder, maar zij heeft ook archieven geraadpleegd. En aan die archieven hebben wij dus bijvoorbeeld prachtige zegels gevonden van die ere van Maldegem. Die zegels zijn gefotografeerd, gaan afgebeeld staan in het boek. Dat is zeker uniek materiaal. Er zijn ook nog andere plaatsen waar de van Maldegems gewoond hebben. Bepaalde heren, bijvoorbeeld in Steenhuffel. En een kasteel is daar nu eigendom van de palmbrouwerij. We zijn dat ook gaan fotograferen, want dat kasteel is daar nu prachtig gerestaureerd. En er is daar een Maldegemzaal in. De schildjes van Maldegem zitten daarin in de ramen verwerkt. Dus dat is eigenlijk allemaal heel interessant om een keer te weten. En ja, wat u daar zegt, vindt je dat archief misschien nog ooit terug? Er is op een, laten we maar zeggen, een beetje, ja, dat moet op een beleefde en discrete manier gebeuren, worden er dus contacten gelegd met die heren in Duitsland om een keer te onderzoeken of er daar nog iets zou kunnen te vinden zijn. Je moet natuurlijk rekenen dat we weer al spreken van 6 generaties later. Ze heeft dat boek geschreven in 1850, we zitten in het jaar 2000. Op 6 generaties kan er veel verloren gaan. Er wordt een keer een zolder geruimd. En ene vindt dat niet meer belangrijk en ruimt dat maar op. Dus, en ja, dat kan ook bij verschillende personen verspreid geraken. Dus dat is een speurtocht die misschien nog iets kan opleveren. Maar eigenlijk wat uit die archieven te rapen was, is natuurlijk wel grotendeels te boek gesteld.
Dat heeft ze eruit geraapt eigenlijk. Ja. Oké, we gaan even onderbreken geven voor een brokje muziek. We gaan een fragmentje Albinoni op u loslaten. Kan ook op een zondag als intermezzo. En dan gaan we even praten met de vertaler van het boek van mevrouw de Lalain. Dat is Mark Martens. En we wenden ons even naar Mark Martens. Mark, jij hebt de vertaling op je genomen. Je bent er wellicht ook wel nog in bijgestaan door een aantal mensen. Maar goed, jij hebt dan toch het leeuwenaandeel van dat boek onderhanden genomen om daar een leesbare Nederlandse tekst van te maken. Dat boek, is dat inderdaad zo zeldzaam geworden?
Dat boek is zeldzaam geworden. Het is eigenlijk altijd zeldzaam geweest, omdat mevrouw de Lalain nooit de bedoeling gehad heeft dat in de handel te brengen. Ze brengt daar een inleiding bij van een lijn of 20. Daar zegt ze zelf, het is een familiekroniek. Ze heeft het alleen bestemd eigenlijk voor eigen familieleden, voor vrienden, voor kennissen. En dat is gedrukt op haar eigen kosten. En we weten het niet precies, maar dat zal nooit meer geweest zijn dan enkele honderden exemplaren. Nu, die zijn verspreid geraakt, in die familie vooral, en dan een aantal kennissen. Ten tijde dat dat boek uitgekomen is, was er onder andere met Canonic Andries een hele procedure op gang, opdat Maldegem zijn hospitaal zou terugkrijgen. Mevrouw de Lalain is in contact gekomen met Canonic Andries. En langs dat kanaal zijn er ook boeken terecht gekomen, laat maar zeggen, aan de kanten van Maldegem, de burgemeester en dergelijke meer. Maar het is uitermate zeldzaam gebleven. En vandaar dat het eigenlijk gezocht wordt door mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van Maldegem. En zeg maar ook door mensen die van Maldegem noemen. Want er zijn er eerlijk gezegd veel die wat graag zouden afstammen van diezelfde heren van Maldegem.
Ik zie nog het is maar een detail, maar die mevrouw die dan toch in het Brusselse verbleef, die heeft ook zelf een bezoek gebracht aan Maldegem, hoewel zij daar dan eigenlijk op dat moment niet echt meer mee te maken had. Maar voor het stofferen en het documenteren van haar boek is hier geweest. Hoe ging dat in die tijd? En wat heeft ze hier eigenlijk aangetroffen? Waar is ze hier geweest? Bij wie is zij dan te raden gegaan om te doen wat jullie eigenlijk nu aan het doen zijn? Hè? Dingen achterhalen, ook uit de vroegere tijden dan voor haar.
Ja, je moet het ook een beetje bekijken in de periode waarin ze op de idee gekomen is die familiegeschiedenis samen te stellen. Maldegem, van Maldegem, het was vanzelfsprekend als ze herinneringen zocht aan haar eigen verleden en aan haar voorouders, dat ze naar Maldegem toe zou komen. En op de eerste plaats was het haar bedoeling het kasteel te bezoeken van haar voorouders, Rezingen. Ze is dan in die tijd met de koets van Brussel naar Maldegem toegekomen en haar eerste adres waar ze gaan aankloppen is, dat was bij de pastoor van Maldegem. Ook al met het idee, er zal in de kerk van Maldegem wellicht een en ander zijn wat aan mijn voorouders herinnert. Misschien graftomben, misschien wapenborden. Maar dat is een heel grote ontgoocheling voor haar geweest. Het enige van oudheden, zeg maar, toch datgene waar ze naar op zoek was, dat was eigenlijk een grafsteen van de heren van Halewijn. En daar zit nu juist een rare wending in heel de geschiedenis van de heren van Maldegem. De laatste heer, althans de lokale heer, die dus macht uitoefende in Maldegem, die had zijn heerlijkheid, zijn domein, verkocht aan een Van Halewijn. En die Van Halewijns hebben hier de Van Maldegems, mag niet zeggen verdrongen, er was geen nakomelingschap, maar met die heer en hun opvolgers, Klaarhouts onder andere, is eigenlijk de naam van Maldegem hier min of meer verdwenen en in de vergetelheid geraakt. Nu dacht ze in de kerk en op Rezingen dus herinneringen aan haar voorouders aan te treffen. Rezingen was een ruïne.
Want nu kennen wij het huidige, eigenlijk relatief moderne jachtslot. Maar in haar tijd, midden van vorige eeuw, wat zag zij toen zij daar het bos doorreed? Waarschijnlijk meer bos dan nu. Wat stond daar nog? Een ruïne eigenlijk?
Dat was een ruïne zonder meer.
Sinds wanneer stond die daar dan in die vorm? Was dat echt het eerste oorspronkelijke kasteel? Of was ook dat weer een nabouwsel, een opvolger?
Ja, dat was ook weer een nabouwsel van de jaren 1600. Er zijn nogal wat mensen die in Maldegem die gravuren kennen van het kasteel van Rezingen. Gravuren van Sanderus. Nu, Sanderus, de eerste publicatie ervan was, meen ik, 1645. En die man heeft voor illustratie in zijn werk een aantal graveurs, tekenaars, de tekeningen laten maken van al de plaatsen die hij daarin wou beschrijven. En er staat een gaaf kasteel in. Gaaf, dan bedoel ik. Het staat allemaal recht, er is bedrijvigheid ontremd. Nu, dat kasteel al was in 1645 betrekkelijk nieuw. Het was herbouwd door een van de opvolgers van die Van Halewijns, waar we het daarnet over hadden. En toen zaten we bij de Klaarhouts. Die hadden in Brugge een hoofdkwartier, als ik het zo mag noemen, het Hof van Pittem. Nu, zeker de Noyelle heeft het kasteel toen laten opbouwen in de vorm zoals we het kennen uit die gravuren van Sanderus.
Misschien een vraag, niet echt rond mevrouw de Lalay, maar wat veel Maldegemenaren toch wel tot de verbeelding spreekt. En wie is er als kind niet bij geweest of de durvers ook ingeweest, de donkere put met die hoogte daaronder. Van wanneer dateert dat? Dat is echt een brokje geschiedenis daar rond. Hè? Weet men dat? En dan die link naar die ketelappers. Wanneer moeten we dat situeren? Wat is daarvan aan? Schrijft zij daarover?
Jawel, ze heeft hier ook ter plekke het verhaal van de ketelappers gehoord. Dat was ook al opgetekend door een van haar voorouders, Robert van Grimaret. En het was trouwens heel het land door bekend, of heel Vlaanderen dan toch tenminste, als de sage en onder de vorm van een lied. Nu, toen ze daar kwam bij de ruïnes, die waren op zich een ontgoocheling, daar heeft ze ook die zogenaamde donkere put bezocht. En daar heeft ze aan vastgekoppeld in haar verhaal uiteindelijk heel die geschiedenis. Nu, het is genoeg geweten dat wat wij de donkere put noemen, is eigenlijk een ijskelder. Er werd tijdens de winter werd er uit de omwallingen ijs gehakt. Dat werd in een kelder opgeslagen en men kon daar gerust waren, etenswaren, mee koel houden tot ver in de zomer, juli, in het beste geval augustus. Nu, de donkere put, zoals die er nu ligt, die is allicht ook maar uit de vorige eeuw en gemaakt bij de aanleg of bij de bouw van het kasteel zoals het er nu staat. Wat niet belet dat er ook al onderkelderingen, krochten zullen geweest zijn in het oude.
Misschien nog zijn, onontdekt, zou dat kunnen?
misschien nog zijn, onontdekt. Het is wel zeker, moest men daar een spa, een schop in de grond steken, dan komt men op oude fundering.
Oké, heren, ik zie dat het alweer bijna 5:55 is. Onze tijd zit er bijna op, maar meer dan smaakmakers spelen kunnen wij ook niet. Ik denk dat zo'n dingen echt de interesse kunnen wekken. Misschien nog even heel kort, Mark. Je hebt dus dat boek in een toch wel een bolle Frans al ook moeten vertalen. Hoe is je dat afgegaan? Hoe ben je daaraan begonnen? Zie je daar, om Mark in het Malmsteen, zie je daar een gat aan?
Wel, eigenlijk ben ik daarmee begonnen in 1978. Dat kan nu raar zijn, maar ik was afgestudeerd. Moeilijk werk vinden in die tijd. En Maldegem, de gemeente, had toen een aantal projecten, BTK noemde dat. Verder was er één bij voor de geschiedenis van Maldegem. Er is eigenlijk niet veel geschiedenis gepleegd dan, maar toen heb ik op eigen auto zowat, thuis, de vrije uren, die vertaling eigenlijk aangevat. Wat ik toen niet had aangevat, dat zijn haar bewijsstukken die ze erbij heeft. Dat zijn de eigenlijke archiefstukken, zowel in het Oud-Frans als voor een groot deel in het Latijn ook. Nu, haar eigen stijl, je zou dat boek kunnen opdelen eigenlijk in drie gedeelten. Ze doet haar verhaal over de familie, over haar bezoek aan Maldegem, over hoe ze dan uiteindelijk toch de moed heeft gevonden om daarover te publiceren, op basis van de archiefstukken die ze gevonden had. Ze brengt daar een hele afstammingslijst in genealogie, en wat die familieleden gepresteerd hebben, eventueel in het graafschap Vlaanderen of verder. Ze beschrijft het domein en dan heb je een gedeelte van oorkonden en documenten. Nu, die stijl van mevrouw de Lalain zelf, ja, dat is een beetje oudbollig Frans. Ze kan het niet laten, dat is misschien ook typisch voor die tijd. Er is een zekere nostalgie voor het verleden. Je zou kunnen, in de muziek zit men dan in de romantiek. En dat klinkt er allemaal in door. Het was een beetje de kwestie, vond ik, van zowel naar inhoud trouw te blijven, dus tamelijk naar de letter. Dat is betrekkelijk. Maar ook die stijl een beetje trouw te blijven. Want eigenaardig is eigenlijk ook, ze heeft haar boek, dat richt ze naar een neef van haar, Otmar. En regelmatig spreekt ze aan, mijn beste Otmar, nu zal ik dit, nu zal ik dat. Dus haar doelpubliek, als ik het zo mag noemen, komen we weer op terug, dat waren eigenlijk die enkele tientallen, misschien 100 familieleden. En daarna richt ze zich bijna persoonlijk. Die Otmar spreekt ze trouwens ook altijd aan, mes vous. Dat zegt ook iets over de verhoudingen en de manier waarop men in die kringen met elkaar omging.
Nu, ik denk dat we nog uren zullen kunnen verder praten. Ik ga me moeten beperken, het is 10:55, tot een paar heel praktische zaken. Hoe zal het boek er in zijn uitgavevorm uitzien? We hebben het al gehoord, er komen foto's in. Het is meer dan een tekstboek, het zal niet doorlijken. Het wordt verlucht. Hoeveel kost het boek en waar kan men voor inschrijven, waar kan men het krijgen? Misschien heel kort, Walter.
Ja. De gewone uitgave kost terug 600 frank. Daarvoor krijgt men dus een boek van waarschijnlijk 330 bladzijden. De luxe uitgave krijgt een lederen omslag met een opdruk van een schild, 1250 frank. Men kan terecht bij de bekende bestuursleden van het ambacht Maldegem bij... Ja, dat is al overal verschenen. Het kan ook gestort worden, maar wie er met zijn naam in wil, moet zorgen dat hij binnen de 10 dagen betaald heeft.
Voilà. Oké, en wie informatie wil, moet bij een van de bestuursleden terecht. U hoort de tune, luisteraar. Dat betekent dat onze tijd er echt op zit. Nog 5 seconden en wij worden eruit gegooid. Bedankt voor uw aandacht. Dit was Maldegem in de verleden tijd. Tot volgende week.